Oké. Als ik kijk naar mijn eigen leven en ik denk aan de momenten dat ik tot God moet belijden dat ik fout ben geweest, dat ik gefaald heb, dan is het altijd goed voor mezelf dat ik zo'n lied kan zingen zoals we juist gezongen hebben: Loof nu de Heer, o mijn ziel, en alles wat in mij is. Dat maakt mij ook nederig. En dat doet mij ook nadenken over hoe groot God niet is. Want kijk naar uzelf en kijk hoe moeilijk het soms is dat wanneer iemand u 1 of 2 keer iets aandoet, dat je wrevel krijgt en moeite krijgt in uzelf om die persoon te vergeven. En God is zo groot dat telkens keer als wij naar hem toe gaan, en niet alleen jij, maar ik en wij allemaal, en iedereen, alle christenen van heel de wereld, wanneer zij falen, wanneer zij een zonde belijden, dat God zegt: ik vergeef u. Zo groot is God. En ik hoop dan ook dat het ons ook blij maakt als wij nadenken over die woorden en als wij daar ook over zingen. Zoals Raf ook in 1 Johannes had gelezen, dat wij een voorspraak hebben bij de Vader, door Jezus Christus. Dat Jezus de verzoening is voor de zonde. En hij schrijft die woorden in 1 Johannes 2 vers 1, opdat wij niet tot zonde zouden komen. Dat is het nut van het woord van God, opdat wij niet tot zonde zouden komen. Maar ook indien wij zondigen, is er een voorspraak. En dat is waardoor wij behouden worden, door de genade. Maar de voorwaarde is wel dat wij zo eerlijk zijn naar onszelf toe, naar elkaar toe, naar de buitenwereld toe. Ja, ik was fout. Want indien wij onze zonde belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheden die wij doen. Nu wil ik terug wat nadenken over de les van dinsdag. Over het voorbeeld van Petrus wat we gezien hebben. Maar laten we eerst eens Hebreeën hoofdstuk 5 openslaan. Hebreeën hoofdstuk 5, waarin we een eerste gedachte zullen aanhalen. Sylvia en ik, wij houden heel veel van onze kinderen. En we zeggen dat tegen onze kinderen. We zeggen van Jonas of Nathan of Levi. Ja, Levi zal het nog niet zo goed begrijpen. Maar we zeggen dan van: kijk jongens, we houden van jullie. En wij houden zoveel van onze kinderen dat we dat niet door woorden alleen gaan uiten, maar ook door daden. We gaan knuffelen. Maar we houden nog meer van onze kinderen dat wanneer wij zien dat onze kinderen gestuurd moeten worden, dat wij ook die dingen gaan doen die goed voor hun zijn. Namelijk, we gaan zeggen tegen hen: dit is wat goed voor u is en dit is wat je niet mag doen omdat het niet goed voor u is. En als ik dan bijvoorbeeld naar onze Levi kijk, hij is nu in een fase gekomen dat hij heel goed begrijpt wat doedoe is. Doedoe is namelijk: nee, dat mag niet. En soms kijk ik naar Levi en dan doet hij dingen waarvan ik weet, hij beseft dat niet, maar ik weet dat dat niet goed voor hem is. En dan zeg ik: Levi, niet doen, doedoe. En wat doet Levi dan? Die legt zijn hoofdje neer en hij weet dat hij iets niet goed heeft gedaan. En dan is hij daarover aan het nadenken. En iets daarna trekt hij zijn hoofdje weer op. En soms kan het zijn dat als ik doedoe op een strenge wijze heb gezegd, dat hij begint te wenen. En iets daarna is hij dat dan weer vergeten. Maar soms is het ook zo, als hij zijn hoofdje heeft neergelegd, omdat hij weet dat hij iets niet mag doen, dat wanneer hij terug opkomt, dat hij soms wat koppig is. En dan kijkt hij, en wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij het weer proberen te doen. Waarvan ik gezegd had: doedoe. En wat moet er dan gebeuren? Dan moet ik ingrijpen. En dan moet ik hem proberen te corrigeren, zodat hij gaat begrijpen dat wat papa of mama zegt, niet doen, dat hij dat ook niet gaat doen. En als hij dan zich daartegen verzet, ja, dan kan er soms wel een consequentie aan verbonden zijn. Maar waarom doen wij die dingen als ouders? Wij doen dat omdat wij houden van onze kinderen. En wij hopen dan ook als ouders dat wanneer Levi en de andere jongens ook gaan opgroeien, dat zij door in heel dat proces van de opvoeding, dat zij daardoor geoefend mogen worden. Dat zij zelf gaan leren nadenken en dat zij zelf gaan leren het onderscheid gaan maken tussen wat goed is om te doen en tussen wat slecht is om te doen. En dat is nu wat de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 5 tegen zijn lezers wilt duidelijk maken. Hij heeft veel tot hun te zeggen in vers 11, maar het was moeilijk om uit te leggen aan hun. En hij moest teruggaan naar de basisbeginselen van Gods leer. En zij hadden dus nog die melk nodig in plaats van de vaste spijs. Vers 13, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. En hoe kan je zien als iemand volwassen is, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad? Als Johannes zegt, deze woorden schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt, dan is dat omdat wij door het horen van die woorden ons zouden gaan oefenen. Niet alleen die woorden in ons opnemen, maar ook gaan luisteren wat zeggen die woorden en daar lessen uittrekken, daar consequenties uittrekken. Wat betekent dit concreet voor mijn leven, voor mijn gedachten, voor mijn handelen? En als ik die consequenties of die lessen daaruit trek, dan ga ik dat ook moeten gaan toepassen. Dan kan ik zeggen dat ik mij daarin ga oefenen. En als ik me daarin geoefend heb, dan ben ik volwassen. Dan ben ik volwassen in het geloof. Zo kunnen we allemaal, jij en ik, het onderscheid maken tussen een klein boompje en een volwassen boom waar vruchten aan te vinden zijn. Zo kunnen wij allemaal het onderscheid maken tussen een klein mensje zoals Levi en een iets groter mensje zoals Jonas en Nathan en onszelf, die volwassen zijn. Maar in het geestelijke is het niet zo dat gij naar de tijd gerekend volwassen zijt. Want wij weten, als wij naar Levi kijken, dat binnen 18 jaar van deze dag, dat hij een volwassen man is. Wij weten dat. Dat zal gebeuren. Als hij dan nog leeft, is hij een volwassen man. In het geestelijk leven is dat niet zo automatisch. Het is niet zo omdat jij 18 jaar christen bent, dat jij daardoor volwassen bent in het geloof. Als jij gedurende die 18 jaar jezelf geoefend hebt in het onderscheiden van goed en kwaad, dan ben je volwassen in het geloof. Maar het is niet vanzelfsprekend dat hoe lang jij christen bent, zal bepalen als je volwassen bent of niet. Nu, waarom zeg ik deze woorden? We hebben stilgestaan bij Petrus. En als we 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 17 en 18 lezen, dan lezen wij daar dat hij zegt, geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedeloze medesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Wij moeten oppassen, elke dag weer opnieuw, dat wij niet gaan afvallen van standvastigheid. Dat wij vaststaan in het geloof. En hoe gaan wij dat kunnen doen? Door op te groeien, opwassen in genade en in kennis van onze Here en Heiland. En we hebben allemaal genade nodig. En zonder genade kun jij nog ik behouden worden. Genade betekent dat God ons gaat vergeven daar waar wij tekortkomen aan zijn heiligheid. Maar wij moeten wel gaan groeien in de genade. En groeien in de kennis. Die kennis die we krijgen opdat wij niet tot zonde gaan komen. Maar ook indien wij dan zondigen, is er genade. Indien de voorwaarde van belijdenis en bekering wordt voldaan. Wij moeten dus groeien in de genade en in de kennis. Wij moeten die doen vermeerderen in ons leven. Laten we eens naar Matteüs 26 gaan. Matteüs 26. in vers 30. En we zullen wat teksten lezen die we ook afgelopen dinsdag hebben gelezen. Maar ik denk dat het goed is dat we dat herhalen. Matthäus 26 vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult alle aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, in deze nacht eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En zo spraken ook al de discipelen. Wat was Petrus zijn probleem? Petrus zijn probleem was zijn trots. Hij dacht, als hij naar zichzelf keek, dacht hij veel meer van zichzelf dan dat hij werkelijk was. En die houding bracht hem ertoe dat hij niet luisterde naar wat Jezus hem te vertellen had. Jezus zei, je gaat mij verloochenen. Petrus zei, niks ervan, ik ga dat nooit niet doen. Hij luisterde daardoor niet. En dat is ook iets waar wij onszelf in moeten oefenen. Dat wanneer Jezus spreekt door zijn woord, dat wij ons moeten leren berusten in de waarheid die hij spreekt. Als Jezus ons waarschuwt doorheen zijn woord, voor dingen wel en niet te doen, dan moeten wij die woorden echt in acht nemen. Want hij weet het. Net zozeer als ik weet wat goed is voor Levi, weet God wat goed is voor ons. En hij waarschuwt ons. Maar soms zijn wij, gelijk de kleine Levi, opstandig. En zo was Petrus hier ook. Hij was opstandig. Hij dacht het beter te weten dan wat God zei. En wat ons ook opvalt, is dat Petrus eigenlijk minachtend spreekt over zijn broeders. Want wat zegt Petrus? Al zouden alle aan u aanstoot nemen, ik nooit. Petrus op een bepaalde wijze verhoogt zich boven zijn broeders. En hoe zit het met ons? Hoe spreken wij over elkaar? Denken wij soms ook van onszelf, meer dan dat wij zijn? En als we dan over onze broeders of onze zusters spreken, dat wij dan ook gaan zeggen, ja, van die kan ik dat wel begrijpen, die zal dat wel doen, maar ik zou dat nooit niet doen. Dat was wat Petrus hier deed. Lees eens met mij in vers 51. Want we zien dat Jezus nadat die woorden gesproken waren naar de hof van Gethsemane gaat, waar hij gaat bidden. En dan komen die menigte van mensen met Judas in de hof en Judas kust hem. En we zien dan in vers 51, en zie, een van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zeide Jezus tot hem, breng uw zwaard weder op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Johannes 18 leert ons dat het Petrus was, vers 11 en 12. Daar staat dat het Petrus is die zijn zwaard trok en die slaaf Malchus het oor afsloeg. Dat is het tweede punt wat ik met jullie wil bespreken waar Petrus in faalde. Petrus dacht dat hij voor God kon strijden met zijn eigen kracht. Hij dacht dat het goed was om met het zwaard te vechten voor Jezus. En hoewel zijn intentie om voor Jezus te strijden goed was, was zijn eigen kracht daarin te gebruiken verkeerd. Wat hebben we juist gelezen in Jacobus tijdens de schriftlezing? Laten we dat even teruglezen. In Jacobus. Hoofdstuk 4. In vers 1 hadden we gelezen. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Van waar komt onze strijd om voor God te ijveren voort? Van waar komt onze liefde voor God voort? Jacobus zegt tegen zijn lezers, is het niet hieruit? Uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten. Gij begeert, toch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en ijverig en je kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons gebedsleven? Hoe zit het met jouw gebedsleven? Stelt gij u soms de vraag, ik ben zo zwak in het geloof. Ik ben zo onstandvastig in mijn strijd tegen de zonde. Ik ben zo meegaand met de wereld, met mijn goddeloze vrienden. Bidden wij daarvoor? Hier staat, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Dat is een belangrijke les voor mezelf ook. Bid ik wel genoeg? Bid ik wel met regelmaat? Maar ook al zouden wij met regelmaat bidden in vers 3, of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Dat wij meer aan bidden zijn, voor dingen die ons vlees kunnen vervullen, voor dingen die niet belangrijk zijn in ons leven, voor dingen die God niet voor ons heeft voorbestemd. We lezen dan ook verder dat zij die zich vernederen voor God, dat zijn zij die genade krijgen. Wat hebben we in het begin gezegd? Ik weet voor mezelf, ik heb Gods genade nodig. En ik hoop dat jullie dat ook beseffen. Dat ieder mens Gods genade nodig heeft. Maar als er hoogmoed in het leven is, dan kan Gods genade niet doordringen tot onze levens. Dat was de les die Petrus moest leren. Hij streed met middelen die niet Gods middelen waren. Jezus zei dan ook, breng uw zwaard weder op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Vertrouw in uw strijd tegen de zonde, in uw liefde voor God, niet op uw eigen kracht. Wat lezen we in Matteüs 26, vers 69. We zien dat Jezus verder werd meegevoerd, voor de hoge priester werd gevoerd en hij werd daar geslagen en mishandeld. En dit stuk hebben we dan ook gezien, dinsdag in vers 69 van Matteüs 26. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe die zeide, ook gij waart bij Jezus de Galileer. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide, ik weet niet wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en ze zeiden tot hen die daar waren, die man was bij Jezus de Nazareër. En wederom loochende hij het met een eed. Ik ken die mens niet. Even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, waarlijk ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Eer de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Petrus dacht om door middel van zondige praktijken zichzelf te kunnen behelpen. Hij zocht zijn toevlucht in de zonde, in de leugens, in het vervloeken van zichzelf. En al die middelen brachten hem niks dan alleen maar een verdere afstand van God. Een verdere verwijdering van zijn leven met God. Had hij gekozen om op dat moment de waarheid te spreken, dan had hij misschien schaamte en vernedering te wachten gestaan. Maar dan was wel zijn leven met God in orde. Dus hij zocht op dat moment zijn toestanden de verkeerde praktijken en goddeloze praktijken. En we weten dan ook, we hebben dat gezien in Lucas hoofdstuk 22, dat op het moment dat hij zijn laatste leugen nog aan het spreken was, dat de haan kraaide. En Jezus draaide zich om en keek naar hem. En toen herinnerde Petrus zich de woorden, wat Jezus gezegd had, dat hij hem 3 maal zou verloochenen. En wat was het resultaat? Hij weende bitter. En dat is de les die Petrus moest leren. Dat als wij trots zijn, als wij vertrouwen op onze eigen kracht, op onze eigen middelen, dan is het resultaat daarvan bittere droefheid. Maar dat was goed. Dat was goed voor een man als Petrus. En ik hoop dat jullie dat ook voor jezelf kan zeggen dat dat goed is. Ik weet momenten in mijn leven die ik heb meegemaakt, en ik hoop dat die nog komen, dat ik bitter heb geweend om de dingen die ik gedaan heb. En ik meen dat. Dat ik mensen heb teleurgesteld door middel van mijn zonde. Dat ik mijzelf heb teleurgesteld door middel van mijn zonde. Maar bovenal dat ik God heb teleurgesteld door middel van mijn zonde. En ik weet dat op die momenten toen ik tot het besef kwam wat ik gedaan had. En toen ik beleden had naar de mensen toe, maar ook naar God toe wat ik gedaan had. Dat ik bitter moest wenen. En op dat moment, neem het van mij aan, was er geen vreugde in mijn hart, want ik weende bitter. Maar als ik nu kijk, als ik nu terugkijk naar die momenten, dan weet ik dat dat een van de beste momenten geweest zijn in mijn leven om mijn relatie met God te verbeteren. Want dat heeft mij ernst gebracht. Dat heeft mij gebracht dat ik goed ga nadenken. Ga ik kiezen om goed te doen? Ga ik kiezen om slecht te doen? Petrus weende bitter. Lees eens met mij 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Waar we lezen in vers 10 en 11. Dient elkander. In ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Als je deze woorden leest, denk je dan niet dat Petrus een belangrijke les in zijn leven heeft geleerd? Denk je dan niet dat als Petrus deze woorden spreekt, dat hij terugblikt naar die momenten dat hij bitter heeft geweend, dat hij moet erkennen dat hij veel te trots was, dat hij moet erkennen dat zijn eigen kracht en zijn eigen middelen niet toereikend zijn. En wat zegt hij nu? Als je spreekt, spreekt woorden van God. Als je dient, laat het zijn als uit kracht door God verleend, opdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hij zegt in vers 10, dient elkander. Hij zegt in ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. God is genadevol in jouw leven en in mijn leven. En wij moeten goede rentmeesters zijn over Gods genade. Een rentmeester, dat is iemand aan wie de eigenaar het toezicht van de aangelegenheden heeft gegeven. God heeft ons zijn genade toevertrouwd. Maar die genade geeft hij ons niet opdat wij slechte rentmeesters zouden zijn van de genade, maar dat wij goede rentmeesters zouden zijn van zijn genade. En als wij onszelf gaan oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad, dat wij tot die geestelijke volwassenheid mogen komen, dan kunnen wij ook net als Petrus zeggen, amen. Want wat betekent amen? Amen betekent, zo is het. Zo mogen het vervuld worden. Dat wij in ons leven diezelfde zekerheid mogen hebben, zo is het. En niet anders. In Jeremia hoofdstuk 9, ik zal het even openslaan. Daar lezen wij in vers 23 en 24 dit. En ik spreek deze woorden als punt dat wij, jij en ik, moeten leren van Petrus zijn leven, dat ook onze trots moet wijken. En in Jeremia 9 staat in vers 23, zo zegt de Heere, de wijze roemen niet op zijn wijsheid. De sterke roemen niet op zijn kracht. De rijke roemen niet op zijn rijkdom. Hebben wij dat soms ook? Dat wij naar onszelf kijken en dingen die wij verwezenlijk hebben. Als we kijken naar wat we bezitten, of wat we gedaan hebben, of het werk dat we hebben, of de vriendenkring die we hebben, of wat dan ook, dat we zeggen van kijk eens wat ik allemaal niet gedaan heb. Ik ben toch zo goed. God zegt roem daar niet in. Roem niet in uw wijsheid, roem niet in uw kracht, roem niet in uw rijkdom. Vers 24, maar wie roemen wil, roemen hierin, dat hij verstand heeft en mij kent, dat ik de Heere ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe. Want daarin heb ik behagen, luidt het woord des Heeren. Als wij roemen, laat ons roemen in God. Als wij roemen, laat ons roemen in Gods werk, in onze levens en het leven van hen die hem lief hebben. Het tweede punt is, goede rentmeesters, die spreken woorden van God. Goede rentmeesters, die vertrouwen op Gods kracht. In Spreuken 15, vers 33 staat, de vreze des Heren voedt op tot wijsheid. En ootmoed gaat vooraf aan de eer. Willen wij eer van God ontvangen, dan moeten wij nederig leren zijn. In Spreuken 29 staat dit in vers 22 en 23. Een opvliegend man. Zouden wij Petrus kunnen omschrijven als een opvliegend man? Ik denk het wel. Ik denk dat hij heel impulsief was in zijn karakter. Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden. Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. Nederigheid. En het zijn vaak, als wij praten over komen tot geestelijke volwassenheid, dan zijn het vaak zij die geestelijk volwassen zijn, die als zij deze woorden horen van nederigheid, van ootmoedigheid, die zullen zeggen na de les, ja, ik moet nederig zijn, ik moet nog meer nederig zijn. Maar het zijn vaak zij die het meest nood hebben aan deze woorden, die nog baby's zijn in het geloof, die daar niet bij stilstaan. Die naar huis gaan en die gewoon verder gaan met de dingen waarmee ze bezig zijn. Tot natuurlijk het moment komt dat God gaat ingrijpen in de harten en de levens van deze gelovigen. Als wij roemen, laat ons roemen in de Heere. Laat ons leren van Petrus zijn voorbeeld. God had hem lief. En God zorgde voor hem. En God gaf hem genade. Maar die genade was wel gekoppeld aan Petrus' nederigheid. Toen Petrus trots was, kon Gods genade niet doorwerken tot zijn leven. Maar toen die trotsheid door God, door Jezus zijn aanblik duidelijk werd. Toen Petrus acht gaf op het woord van God. Toen Petrus besefte hoe groot zijn schuld was. Toen kwam het moment van ommekeer. Toen kwam het moment dat hij bruikbaar werd voor de Heer. Laat ons leren van Petrus. Amen.